Beste boekenkoper en boekenverkoper. Het is 8:00 en dan willen wij precies om 8:00 beginnen. Nog een mededeling. Er kwamen mensen naar mij toe wat verongelijkt. Gasten die hier vanavond zijn en gisteravond waren. En gisteravond hadden ze heel graag iets willen geven. Maar dat is niet gelukt. Nou, dat getuigt van de goede gezindheid. Maar we geven graag vanavond nog een gelegenheid. En dus we hopen dat u in de gelegenheid bent om het alsnog goed te maken. Dat was de eerste mededeling. De tweede, nou, badges. Hè, mochten mensen vanavond weggaan of ze dan hun badges willen inleveren. En de derde, onder het voorbehoud van Jacobus is er al een afspraak gemaakt voor volgend jaar voor de conferentie. Misschien is het al voor dezegene nuttig om dat te noteren. Dat is 29, 30 en 31 augustus. Dus eigenlijk dezelfde dagen in dezelfde week van het jaar. Zover ik weet waren dat de afkondigingen. Ik stel voor dat wij samen zingen uit Psalm 78, vers 2, 3 en 4. Dat gaat over het vertellen van de daden van God. Dus dat heeft alles te maken met dat historisch karakter van het woord van God. Psalm 78, vers 2, verborgenheden met diep ontzag te melden. Het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. En het vierde vers, opdat ze op God hun hoop stellen zouden. Psalm 78, vers 2, 3 en 4. zullen wij samen danken voor de maaltijd en ook bidden voor deze avond. Heren, wij mogen uw grote goedheid eerbiedig opmerken en erkennen en zo in dank naar u terugbrengen als wij deze dag tot dusver uit uw hand hebben gekregen en dat we even geleden de maaltijd met elkaar mochten gebruiken. En we hebben het vanmiddag gezongen dat gij ons dag aan dag overlaat met uw gunst bewijzen. O mogen we het zo ook ontvangen, in het besef wie wij zijn tegenover u, opdat we ons verwonderen zouden wie u bent tegenover ons. En dat elke gave die wij uit uw hand krijgen, en die ons zo smaken mag, die wij opmerkzaam mogen genieten, dat is toch het echte genieten, dat het even zo vele uitnodigingen van u zijn, om in uw hart te blikken, om in contact en innige relatie met u te treden. O, doe ons dan bovenal door dat getuigenis van uzelf, in uw woord, het getuigenis van uw Zoon, blikken in uw eeuwige liefdehart. En dat we vanuit de gemeenschap van hart tot hart de werken van uw handen op een veel diepere en rijkere wijze mogen zien en verstaan. Dat het de handen zijn niet van een God, en zelfs niet van onze God alleen, maar van onze hemelse Vader, die met zoveel zorg en met zoveel liefde altijd bezig is voor ons te zorgen. Zelfs als wij u vergeten en niet opmerkzaam zijn, dan vergeet u ons geen ene seconde. En als wij lauw zijn, dan brandt uw hart van volmaakte, hemelse, goddelijke zorg en liefde. O, laat dat besef tot ons doordringen, laat het ons verootmoedigen en verbreken, en dat de lofzang stilheid zal zijn tot u, o God. We bidden dat we ook vanavond uw leiding mogen ontvangen, om in dat woord van u en aangaande dat woord van u op de juiste wijze geleid worden, dat smalle spoor van uw waarheid, dat wij niet afwijken ter linkerzijde, dat wij niet afwijken ter rechterzijde. Het is beide even makkelijk en even menselijk, maar dat u ons voor struikelen wilt bevrijden. En dat gij in uw woord onze levens vastmaakt. Een andere vastheid is het toch niet. En als we in de vastheid van uw woord mogen leven en staan en prediken en studeren, dan kunnen wij niet bewogen worden. We bidden dat we zo door uw geest aan dat woord van u verkleefd mogen zijn. En dat dat woord van u levend en krachtig in onze harten zal zijn. En dat we uit de overvloed van het hart mogen getuigen van die milde overvloed van u. We vragen u deze dingen niet om enige waardigheid en verdienst om ons, maar omwille van die oneindige gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die gij altijd hoort. Amen. Ik zou willen lezen uit Lucas 24 en dan te beginnen bij het antwoord van Jezus aan die verslagen en verbijsterde Emmausgangers. En dat is in vers 25. Dus we lezen Lucas 24 vanaf vers 25 tot en met vers 35. En hij, dat is dan Jezus, zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen.
En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelver uren keerden weer naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover het opstandingsevangelie. Wij willen vanavond verder gaan met het woord van God en de dingen daaromheen te overdenken. Gisteren hebben allerlei vragen van misschien wat veredelde catechizanten zien passeren. Mensen hebben allerlei vragen erover gesteld van of er nog antwoorden kwamen. We willen blijkbaar antwoorden. Anderen zeiden: waar staat Van Vlastuin zelf nou eigenlijk? En weer een ander zei: kunnen we nog wel spreken over het onfeilbare woord? Nou, na al die vragen gisteren eindigden wij in de echte zekerheid. En dat is het getuigenis van de Geest, hoe hij het woord van God schrijft in onze harten, dat wij zekerder dan zeker zijn van God en van Christus en van onze zaligheid in hem. Het leek mij dat dat het fundament moet zijn waaruit we over al de vragen rondom de schrift nadenken en ons bezinnen. Hè? Vanuit die geestelijke, persoonlijke zekerheid van God en zijn Christus. Gisteren hebben we even gehad, en daar wil ik dan nu weer bij aanknopen, over de organische inspiratieleer, Kuiper en Bavinck, die zich op die manier wilde distancieren van een docetische visie op de schrift. Een schrift die helemaal boven de menselijke werkelijkheid zweeft en niet werkelijk is ingegaan in het menselijke leven. Zij wilden voluit recht doen met die uitdrukking, de organische inspiratieleer, aan de menselijke vorm waarin het woord van God tot ons komt. En we hebben ook gezien, de onhelderheid zat daar ook in. Waar ligt nu de grens van dat menselijke? En die problemen die er waren in de gereformeerde kerken tussen 1917 en 1926 met Van Gelderen, Netelenbos en Gielkerken. En die hadden allemaal te maken met de vraag: ja, hoeveel rek zit daar in die menselijkheid van de schrift? Dan gaan we nog een klein stapje verder, dan gaan we naar Berkhouwer. Bij Berkhouwer is die menselijke factor helemaal expliciet gehonoreerd. Hij typeerde de schrift als het profetisch apostolisch getuigenis van Gods openbaring. Als je over die uitdrukking nadringt, profetisch apostolisch getuigenis van Gods openbaring, dan zitten daar denk ik twee dingen in. In de eerste plaats dat de menselijke factor heel sterk verzelfstandigd wordt. Het zijn mensen die getuigen van God en van zijn heil. En tegelijkertijd hoor je er ook in dat de schrift niet zelf een openbaring is, maar tussen haakjes of tussen aanhalingstekens, slechts een getuigenis van de openbaring van God. En als het een menselijk getuigenis is van Gods openbaring, is het ook voorstelbaar dat het een beperkt en cultuurgebonden getuigenis is. Berkhouwer wilde niet onderscheiden tussen de Heilige Geest en de Bijbelschrijvers als eerste en tweede auteurs van de schrift. Hij zei: als je dat zo doet, dan geef je te weinig, nemen de Bijbelschrijvers eigenlijk te weinig serieus. Ja, als Bijbelschrijvers, als menselijke Bijbelschrijvers, worden zij niet voluit gehonoreerd. Eigenlijk zeg je dan: de Heilige Geest is de auteur en die mensen zijn dan slechts instrumenten van de Heilige Geest. Hij zegt, dan kun je aan de historische en culturele bepaaldheid van de schrift geen recht doen. En hij wilde daarom ook niet meer spreken over organische inspiratieleer, maar hij sprak over de theopneustie. Hiermee was het volgens hem wel mogelijk om de Bijbel als een verzameling door, of als een verzameling van menselijke geschriften die historisch en cultureel bepaald waren, te zien. En daar in dat getuigenis werd dan getuigenis gegeven van het geloof in God. Hij nam ook expliciet afstand van de uitspraak van Kuiper dat er een providentia specialissima was van God in de vorming van de kanon. Volgens hem zou je dan veel te weinig plaats geven aan de weerbarstige menselijke wikken en wegen in de vorming van de kanon. Het had ook consequenties voor het sola scriptura. Dat sola scriptura dat onderscheidt heel sterk tussen de traditie en de geschiedenis van Gods openbaring enerzijds en dat schrift geworden woord van God anderzijds. Je scheidt dan de schrift nadrukkelijk van de latere ontwikkeling. Maar wanneer die menselijke factor in de vorming van de schrift veel explicieter een plaats krijgt, dan was het ook veel problematischer om een strikte scheiding aan te brengen tussen schrift en traditie, bijzondere en algemene openbaring. De Bijbelse geschriften maken ook onderdeel uit van een christelijke traditie. Het is dan maar een klein stapje, zoals later Berghof zou doen, dat Gods openbaring en de leiding van zijn geest nog doorgaat. Berghouwer kwam tot deze formulering. Hij zei van het door mensen geschreven scriptura wordt beleden dat het woord van God is. En dus het uitgangspunt wordt eigenlijk genomen in dat menselijke product en daarvan beleid je het is toch uiteindelijk van God. Naar mijn besef komen we hier op een heel cruciaal kruispunt. Ik denk dat we dit moeten omdraaien. Je moet het uitgangspunt niet nemen in dat menselijke karakter van het woord van God om zo proberen bij het woord van God uit te komen, maar precies andersom. Ik denk dat je hier heel goed een vergelijking kunt maken met de christologie. Dat is een notie trouwens die al heel vroeg in de kerkgeschiedenis is gegeven, is gebruikt. Dat er een parallel is, een overeenkomst tussen de leer van Christus en de leer van de Bijbel. Berghouwer heeft zich trouwens heel nadrukkelijk van deze vergelijking gedistanceerd. Hij zegt, dan maak je het geheimenis van de schrift veel te veel inzichtelijk. Het gaat in de leer van de schrift ook niet om een eeuwige persoon die mens wordt, niet om een personele unie. En hij zei, de zondeloosheid van Christus die kun je ook niet zomaar één op één overbrengen op de foutloosheid van de Bijbel. Nou, die opmerkingen van Berghouwer kun je overwegen. Ik denk dat je ze ook dat ze ons behoedzaamheid moeten leren in het trekken van die vergelijking. Je kunt geen volstrekte parallel trekken tussen de schriftleer en de leer van Christus. Maar met inachtneming van die verschillen mag je toch zeggen dat er wel overeenkomsten zijn. En het woord overeenkomst is nog een heel zwak woord. Het gaat om een innige verbondenheid en een innerlijke verstrengeling. Gods openbaring is ingegaan in het schepselmatige. Christus, dat is de inhoud van de schrift, het doel van de schrift, de vervulling van de schrift. Hij is persoonlijk het woord van God. Gods openbaring is tot vervulling gekomen in de vleeswording van het woord. En toen Gods volle openbaring in Christus was bereikt, was ook de voltooiing van de schrift in zicht. God heeft voormaals op velerlei manieren gesproken tot ons door de profeten en hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Terwijl de openbaring van God in de schepping doorgaat, is Gods bijzondere openbaring tot vervulling gekomen in de Heer Jezus Christus. God heeft alles over het heil uitgezegd in zijn Zoon. En dan zijn er opmerkelijke parallellen. De zwakke, verachte gestalte van Gods openbaring herkennen we zowel in het schrift geworden woord als in het vlees geworden woord. Op een van de avondlezingen hier in Haamstede heeft Broeder den Butter wel gesproken over het profetisch ambt van Christus en dat ook betrokken op dat profetische woord van God. En er is nog een parallel, de weerstand tegen het woord van God heeft ook alles te maken met de weerstand tegen het vlees geworden woord van de Heer Jezus Christus. In de Christologie is het een probleem als je begint bij het menselijke van Christus. Dan kom je uiteindelijk nooit echt uit bij Jezus als Godzoon, de eeuwige persoon van de Zoon van God. Ja, als je begint met het ware mens zijn, wat je in Jezus vindt, verlossing en zonde, dat krijgt dan uiteindelijk binnenwereldse trekken en je komt niet bij God uit. In de Christologie moet je beginnen bij God. God heeft zich geopenbaard. Het woord is vlees geworden. Dat is niet om te keren. En we kunnen ook niet spreken over een optelsom van het goddelijke en het menselijke in de Heer Jezus Christus, alsof je een soort kavelverdeling kunt maken, en zoals Chalcedon al te vaak is uitgelegd. Ook hier zien we een treffende parallel tussen de leer van Christus en de leer van de Schrift. Als je in de incarnatieleer bij de menselijke dimensie inzet, kom je nooit bij God uit. En dat geldt niet minder sterk in de inspiratieleer. Zoals we in de incarnatieleer geen optelsom tussen het goddelijke en het menselijke kunnen maken, kunnen we ook in de inspiratieleer dat niet doen. En als we bij de inspiratieleer inzetten bij de menselijke factor, komen wij nooit bij het woord van God uit. En andersom, als wij leven uit het gegeven dat de Bijbel het woord van God is, dan kunnen we ook op een veel ontspannender wijze omgaan met alle menselijkheden in dat woord van God. Doen we dan niet tekort aan de menselijke kant van de Bijbel? Het is mij bij de voorbereiding van deze lezing opgevallen hoe dat in het Nieuwe Testament functioneert als er over het Oude Testament wordt gesproken. Soms wordt er gezegd, God heeft gesproken. Soms worden de namen van Mozes en Jeremia, Zacharia en van Daniel genoemd. En soms worden ze ook gecombineerd. Maar als je die teksten kijkt waar God als auteur wordt genoemd en waar die menselijke auteur wordt genoemd, dan staat het altijd op een hele bepaalde manier geordend. Ik mag daar een paar voorbeelden van geven. Matteüs 1, vers 22 en 23. De engel zei tegen Jozef in de droom, en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden. Dus de Heere heeft gesproken door middel van de profeet. In het Grieks, hypo, eerste keer van de Heere, en dia, door de profeet. En die combinatie van hypo en dia, die vind je op heel veel plaatsen terug. Het volgende hoofdstuk, Matteüs 2, vers 15. En dan gaat het over Jezus die in Egypte bleef tot de dood van Herodes. En dan staat erachter op dat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dus de Heere is primair. Hij is de eerste auteur van de Bijbel. Ook in Lucas 1, de lofzang van Zacharias. Nadat Zacharias heeft gezongen over de horen van de zaligheid, beleidt hij gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn profeten, die van het begin van de wereld aan geweest zijn. Handelingen 1, het is niet zomaar beperkt tot één Bijbelboek of één auteur. Als de apostelen vergaderen om te komen tot de opvulling van de lege plaats van Judas, dan wordt er gezegd, mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Nou, dat gaat maar door. Handelingen 3, vers 18. Petrus reden op het tempelplein. God heeft zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Handelingen 4, een hoofdstuk verder weer. Als die christelijke gemeente is samengekomen na al die dreigingen vanuit de Joodse raad. Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Handelingen 28, het laatste hoofdstuk van Handelingen. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen. Het is maar een selectie. Maar het is heel indrukwekkend dat deze orde consequent wordt gehandhaafd. God als eerste auteur en de Bijbelschrijvers als tweede auteur. God heeft gesproken door de profeet. Het laat ons zien hoe de Bijbelheiligen vanuit de eerste auteur van de schrift hebben gedacht en hebben geleefd. En dat wordt dan ook wel zo erkend en beleden. Van al de schrift is van God ingegeven. Gisteren lazen we die woorden uit 2 Petrus 1. De heilige mannen God door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. We hebben die woorden van Mozes, de woorden van de profeten en de apostelen te maken met de eigen woorden van God. Zoals het in de christologie geldt, God die op menselijke wijze bestaat, God die op menselijke wijze tot ons spreekt. En daarom mogen we zeggen, de Bijbel is niet alleen een getuigenis van Gods openbaring, maar de Bijbel is ook zelf Gods openbaring. Je mag nog wel een stapje verder gaan en zeggen, de inscripturatie, dus dat schriftelijk maken van de woorden van God, dat is een aparte daad, een apart werk van de Heilige Geest. De inspiratie is niet zomaar een theorie of zo, maar je mag zeggen het is een dogma. We hebben het dogma van de Triniteit, we hebben het dogma van de incarnatie en we hebben ook het dogma van de inspiratie. En als dat tot ons doordringt, dan is die inspiratie nog veel verhevener en veel majesteitelijker dan wij misschien geneigd zijn daartegen aan te kijken. Als de schrift van zichzelf getuigt dat die van God is en dat die van de Heilige Geest is, waarom zouden wij de inhoud van de schrift geloven en niet geloven wat de schrift aangaande zichzelf getuigt? Het is ook een aanwijzing dat het formele gezag van de schrift en het materiële gezag van de schrift, dat niet twee dingen zijn en dat je die ook niet van elkaar kunt losmaken. En dit is toch het geloof van de katholieke kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Irenaeus sprak halverwege de tweede eeuw reeds onomwonden over de inspiratie van de beide testamenten. In de vroege kerk verwees men naar de schrift als een hemels geschrift, als een goddelijke stem, als een heilige bibliotheek en als schrijven van God. De inspiratie werd benoemd als het dicteren door de Heilige Geest. En daarom zei men, de schrift is zonder gebrek en zonder dwaling. En men verwierp de schriftkritiek van Celsus bijvoorbeeld. Die kritiek leverde op de scheppingsdagen, de val, de zondvloed, de verwoesting van Sodom en Gomorra, de bovennatuurlijke geboorte van Jezus, de wonderen enzovoort. En deze lijn heeft zich in de middeleeuwen ook doorgezet. De schrift werd geroemd als het water des levens. Gelezen, bestudeerd en verklaard. Misschien wel had het alles te maken met die lezing van gistermiddag. Hè, dat hier en daar wel ondergronds was en bij niet bij de toplaag. Hè, maar dat er zo'n afstand is genomen van het sola scriptura. Daarvan moet je zeggen dat is pas expliciet gemaakt in het Concilie van Trent. Bavink merkt op, protestanten kunnen niet anders, ook dan in de weg van de katholiciteit van de kerk, niet anders dan een strenge inspiratieleer huldigen. Gisteren noemde ik wat relativerende uitspraken van Calvijn, en dat was natuurlijk met opzet gedaan, hè, om een beetje te schudden en een beetje te prikkelen. En het is wel eens gezien dat Calvijn zo een aanzet zou hebben gegeven voor de latere schriftkritiek, en waarin de mens een zelfstandige plaats kreeg tegenover het gezag van het woord van God. Maar je moet zeggen, bij Calvijn is het nou net andersom. Hij is zo overweldigd door de majesteit van God en zijn woord, dat hij met eerbied en gehoorzaamheid jegens dat woord van God is vervuld. Een citaat, een paar citaten. Daarom moeten wij, hoe onbegrijpelijk de schrift voor ons ook kan zijn, zonder enige uitzondering alles wat in de schrift geleerd wordt omhelzen. Je hoort de bekering, hè? God behaagde God door een plotselinge bekering mij aan zijn woord gehoorzaam te maken. Hij kan ook zeggen, we zijn er zeker van dat de schrift uit de hemel komt en door Gods mond is gesproken. God komt in eigen persoon tot ons in zijn woord. En daarom bejegenen wij de schrift en God met dezelfde eerbied. De schrift is even heilig en waarachtig als God zelf heilig en waarachtig is. Hij kan zeggen, er is in de Bijbel niets menselijks gemengd. De schriften ademen iets goddelijks. En dat maakt het christelijke geloof ook exclusief. Citaat, dit is het beginsel dat onze religie onderscheidt van alle anderen, te weten dat wij weten dat God met ons gesproken heeft. En gewis verzekerd zijn dat de profeten naar hun verstand niet gesproken hebben, maar als instrumenten van de Heilige Geest alleen verkondigd hebben wat zij van boven ontvangen hebben. En dan kan hij ook sterke woorden gebruiken. Hè? Mozes en de profeten hebben stoutmoedig zonder enige vrees getuigd wat waar was. Dat het Gods mond was die tot hen gesproken had. Als we ons zo laten leiden door het gezag van de schrift, dan zijn niet alle vragen opgelost. Hè? Dan is dit wel de geloofspositie waarin we mogen staan en waar in we na gaan denken over de vragen. Vragen kunnen lastig zijn. Bavink die zei, het is misschien wel veel makkelijker om dat woord van God maar te verinnerlijken en de toevlucht te nemen tot het pietisme en het separatisme. Maar hij zegt, dat is geen geloof. En dat is geen vroomheid. Dat is ongeloof aan Gods voorzienigheid in deze eeuw. Hij signaleerde het gevaar van compromissen. Hij zei, zoeken naar synthese, harmonie houden niet op. In de geschiedenis van de christelijke kerk is het er vol van. Rooms-katholiek, Calvijn, Luther, Dordtse synode. Overal zijn compromissen gesloten. Maar zegt hij, gevaarlijk voor althans. Denk aan het antichristendom, aan de bijbelkritiek, aan de vrijzinnigheid, aan socialisme, communisme, atheïsme, materialisme. Een groot gevaar om de schat te verliezen. Maar het brengt hem niet tot de conclusie dat we daarom ons geen rekenschap moeten geven van het geloof in dat woord van God. En ik denk dat dat voor ons een les mag zijn. Hè? Aan de ene kant zo absoluut doordrongen van de majesteit en de goddelijkheid van het woord van God. Onverkort en onverschrokken dat woord van God ook belijden. En tegelijkertijd met de nuchterheid van het geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden, in gehoorzaamheid aan dat woord van God na te denken. Wat is nu dat woord van God en die stem van God en de schrift geworden gestalte van het eeuwige woord? Gisteren heb ik allerlei kwesties aan de orde gesteld. Je zou ze misschien kunnen samenbrengen tot een drietal onderwerpen. De historische betrouwbaarheid van het woord, de wetenschappelijke culturele betrouwbaarheid van het woord en het metaforische karakter van het woord. Nou, die drie invalshoeken wil ik voor het vervolg van vanavond hanteren. Gisteren ging het over de vragen van de historische betrouwbaarheid van het woord van God. Zou er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen feit en fictie in de Bijbel? De Bijbel is een Oosters boek. En denken die Oosterlingen misschien toch wat anders over waarheid dan wij over historische werkelijkheid denken? Het is natuurlijk heel sympathiek om te zeggen, je moet de Bijbel zien als een Oosters boek en dat daar een Oosters waarheidsbegrip gehanteerd is. Want de motivatie daarachter is dat de Bijbel bewaard wordt en het respect voor de Bijbel bewaard wordt en dat er geen onnodige drempels voor de acceptatie van de schrift worden opgeworpen. En je moet onderkennen dat de Bijbel een Oosters boek is. Dat is op geen enkele manier weg te dringen of te ontkennen. Het is ook waar dat er verschil is tussen historische feiten en de beschrijvingen ervan. De beschrijving van de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis, dat is iets anders dan een optelsom van een aantal feiten. De Bijbel heeft dat allemaal niet op een wetenschappelijke manier geïnventariseerd. De feiten zijn bewust geordend, geselecteerd en gerangschikt. En dat is geen neutrale bezigheid geweest van de Bijbelschrijvers. Denk aan dat woord wat Johannes schrijft aan het einde van zijn evangelie. Hij zegt, er zijn nog veel meer wonderen van de Heer Jezus te vertellen, maar deze heb ik uitgekozen, opdat gij zult geloven dat Jezus is de Christus. Al die feiten die Johannes weet te noemen, die zijn in een historisch en theologisch perspectief geplaatst. Omdat zo God zich in Christus heeft geopenbaard. Misschien mag ik Bavink weer citeren, die zegt, toch is het waar dat de geschiedschrijving van de Heilige Schrift een eigen karakter draagt. Het is er haar niet om te doen dat wij precies alles zouden weten wat er in verleden tijden met het menselijk geslacht en met Israël gebeurd is. Maar zij verhaalt ons de geschiedenis van Gods openbaring. Vermeldt alleen wat daarmee samenhangt en bedoelt met haar historie ons God te doen kennen in zijn zoeken van en in zijn komen tot de mensheid. De gewijde geschiedenis is een historia religiosa. Zij geeft ons in het bepalen van plaats en tijd, in de orde van de gebeurtenissen, in de groepering van de omstandigheden volstrekt niet die nauwkeurigheid die wij dikwerf wensen zouden. De theopneus die heeft, gelijk vroeger is opgemerkt, alle genres van literatuur aan haar doel dienstbaar gemaakt. Ze nam proza en poëzie, historie en profetie, gelijkenis en fabel in zich op. Het spreekt vanzelf dat in al deze schriftgedeelten de waarheid telkens een ander karakter draagt. Dus historia religiosa. En uiteraard zou ik bijna zeggen, is de manier waarop de geschiedenissen in de Heilige Schrift tot ons komen ook anders dan onze manier van geschiedschrijving. Het is een hele vertellende, narratieve wijze waarop in de Bijbel de geschiedenis wordt doorgegeven. Psalm 78, we hebben ervan gezongen, het gaat om Gods daden. En die daden die moeten verteld worden door vaders in de gezinnen van generatie op generatie, opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Het is opvallend dat historische boeken van het Oude Testament door profeten zijn geschreven. En we kunnen over profetische geschiedschrijving spreken. Blijkbaar hebben die historische boeken een profetische boodschap. Namelijk om te laten zien hoe Gods dreigingen en Gods beloften in de geschiedenis tot vervulling komen. En in de weg van die geschiedenissen openbaart God zich aan ons. En vertellingen hebben de eigenschap dat er hele subtiele dingetjes in een geschiedenis gezegd kunnen worden, die toch van grote impact en betekenis zijn, die een echte boodschap hebben. Klein voorbeeldje. 1 Samuel 9, vers 1 tot 14 gaat het over de ziener die Saul zalft. De hele tijd wordt in onpersoonlijke vorm over die ziener gesproken. Zijn naam wordt niet genoemd, terwijl in de voorgaande hoofdstukken van Samuel die naam van Samuel al lang bekend is. Talloze exegeten hebben de conclusie getrokken dat er sprake moet zijn van twee bronnen die gewoon aan elkaar geknoopt zijn. Maar in het licht van die Oosterse vertelstructuur kan er natuurlijk ook in een hele andere richting worden gedacht. Zou het niet zo kunnen zijn dat de verteller, onder de inspiratie van de Heilige Geest, bewust de naam verzwijgt van Samuel, om te laten zien hoe traag Saul is om te ontdekken wie de ziener is? En zo wordt op die hele subtiele, narratieve manier van vertellen iets over de persoon van Saul meegegeven, die ook in zijn latere leven zo herkenbaar zal blijken te zijn. Ook dit hoort tot het geheimenis van de Heilige Geest. En wat zit er dan allemaal in de Bijbel waar wij met onze grove westerse ogen overheen lezen? Maar het is natuurlijk iets anders om uit die literaire vormgeving van de geschiedenis de conclusie te trekken dat de schrift de werkelijkheid en de fictie niet zou onderscheiden. Er was in de oudheid helemaal niet de vrijheid om vertellingen aan te passen. Fictie en historie werden nauwkeurig onderscheiden. En het mag onze aandacht niet ontgaan dat de schrift zich kenmerkt door een grote historische interesse. En ik denk dat dat in de huidige bijbelwetenschap van bepaalde stroming ook wordt onderkend. Denk aan het werk van Vrijt en Martin Hengel, Philip Long en Larry Hurtado. Vrijt die op indrukwekkende manier gepleit heeft voor de historiciteit van de opstanding. En Martin Hengel die ons verfrissende perspectieven geeft op de historische wereld van het Nieuwe Testament. Een Hurtado die op een overtuigende manier heeft laten zien dat de aanbidding van Jezus als God tot de eerste vormen van het christelijke geloof behoorde. En misschien zouden deze theologen ook wat meer aandacht onder ons moeten krijgen. Een duidelijk voorbeeld is Lucas. Hij vertelt dat hij alles zo heel nauwkeurig heeft onderzocht. Ik stel me voor dat hij een interview heeft gehouden met Zacharias en zegt: Zacharias, hoe ging dat nou eigenlijk aan toe in de tempel toen daar die engel is verschenen en toen u hoorde dat u een zoon zou krijgen? En dat hij in gesprek is betreden met Maria en hoe de engel aan haar verschenen is en hoe ze de reis naar Bethlehem heeft gemaakt en hoe de Heer Jezus werd geboren en hoe het eraan toe ging met die herders die uit de velden van Efrata kwamen. Er zijn historische onderzoek is representatief voor de manier waarop de Bijbelschrijvers met de geschiedenis zijn omgegaan. Als er in het Nieuwe Testament sprake is van twee tempelreinigingen, is er geen reden om ervan uit te gaan dat hier tegenstrijdigheden zijn. Johannes kon de andere evangeliën bekend veronderstellen. Hij geeft aanvullende informatie die hij onder de leiding van de Heilige Geest nodig acht om een bepaald licht op Christus te werpen. En zo kunnen we ook plaatsen dat de beschrijving van deze tempelreiniging anders is dan in de synoptici. Hoe vaak komen we in het Nieuwe Testament de figuur van de getuige tegen? Velen worden met name genoemd. De getuigen die aangehaald worden, die zijn veelal nog in leven bij het verschijnen van de eerste brieven van Paulus. Die konden eventueel weer spreken wat er door Paulus werd gezegd. Hoeveel historische details vind je in het Nieuwe Testament over personen, over plaatsnamen, over situaties, over namen van talen, over namen van goden? In de tweede helft van de Handelingen, als je daar gaat tellen, kom je wel tot 84 details. In het Johannesevangelie 59 details die je alleen als ooggetuige kunt weten. In het Nieuwe Testament worden wel 30 historische persoonlijkheden genoemd. Pilatus, Caiaphas, Festus, Felix, Agrippa, verschillende Herodussen enzovoorts. Talloze tegenstanders van Jezus leefden nog. De evangeliën zijn veel te vroeg geschreven om fictie te kunnen zijn. De schrijvers onderscheiden tussen feit en fictie, mythe en historie. Hoe gaan Jezus en de apostelen om met de historische gegevens in het Oude Testament? Zonder enige reserve worden historische details geaccepteerd. De geschiedenis van David en de toomrode. Jona in de buik van de walvis. De vrouw van Lot die een zoutpilaar werd. De slang die Eva heeft verleid. De ezel die sprak. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt de vervulling opgemerkt. Tot een enkel woord, een titel of jota. Bavik onderscheidt tussen de taal van de ervaring en de geschiedschrijving. Want als profeten en apostelen op het gebied van de natuur spreken van het opgaan van de zon, het naderen van het land, dan kunnen zij geen verkeerde voorstelling bij ons wekken, omdat zij handelen over verschijnselen die wij nog dagelijks gadeslaan en waarover wij op dezelfde manier als zij ons uitdrukken. Maar als zij op historisch terrein de schijn van de dingen zouden beschrijven, dan wil dat in dat geval toch zeker zeggen niet naar hetgeen objectief gebeurd is, maar naar hetgeen subjectief in hun tijd door velen werd geloofd. Dan zouden zij daarmee een valse voorstelling geven. En dan worden zij dus in hun gezag en betrouwbaarheid aangetast. En dat is wat doet Bavink. Hij zegt, in die verschijnsel als het opgaan van de zon in het naderen van het land, dan kun je zeggen, hè, dat is de taal van de alle dag, dat is de ervaringstaal. Maar in het neerschrijven van de historische gegevens kun je er niet zo mee omgaan. Want dan zouden zij een verkeerde voorstelling geven. Dan zouden ze niet werkelijk betrouwbaar zijn. Bavink maakt dan ook een directe verwijzing naar de eerste hoofdstukken van Genesis. Hij zegt, als de schrift kennelijk bedoelt een verhaal als historie te geven, heeft de exegeet geen recht, ten believen van de historische kritiek, daarvan een mythe te maken. Sluit denk ik wel aan bij de verklaring van de gereformeerde bond die vorige week donderdag is uitgekomen over schepping en evolutie. Ik citeer, gezien het feit dat Genesis 1 als ouverture gezien kan worden van het boek Genesis, dat vanaf hoofdstuk 12 een groot deel van de geschiedenis van het volk Israël beschrijft, telkens ingeleid door het Hebreeuwse woord toledot, dat zoveel betekent als oorsprongen, geboorten, verwekkingen, lotgevallen, wordt onderstreept dat de schepper van hemel en van aarde ook de God van de geschiedenis is. Genesis 1 bedoelt een historisch bericht te zijn. Sluiten. De fabel van Jotam in Richteren dient zich niet als historisch aan. De claim van het boek Jozua is evenwel wel historisch. Philip Long heeft een boek geschreven, The Art of Biblical History. En dan heeft hij een hoofdstuk en dat gaat er heel puntig op in. Dan stelt hij de vraag, zou ons geloof ijdel zijn als zou blijken dat de verwoesting van Jericho er anders aan toe is gegaan dan in Jozua 6 wordt beschreven. Stel je voor dat uit archeologisch onderzoek zou blijken dat Jericho niet verwoest is. Is dan ons geloof een ijdel geloof? Je hoort de zinspeling, de verwijzing naar 1 Korinthe 15. Als Jezus niet is opgestaan is je hele geloof één grote fantasie. En dan bent u nog in uw zonden. En daarachter zit natuurlijk de vraag, de problematiek. Moet je dat heilsfeit en de historische tijd van dat heilsfeit op een andere manier wegen dan de historische tijd van de andere historische gegevens in de Bijbel? En dat je vasthoudt aan de heilsfeit als historisch, maar de andere historische gegevens die zouden wel eens van mindere waarde kunnen zijn. Ik denk dat je bij archeologie sowieso altijd een klein beetje de betrekkelijkheid ook mag herkennen. Er is een ronde van archeologie geweest waarin de geschiedenis van Jericho werd bevestigd. Er is een ronde van archeologie geweest waarin het juist werd betwijfeld. En er is weer een ronde van archeologie gekomen waarin de geschiedenissen van Jericho weer werden bevestigd als historisch mogelijk. Als op grond van archeologie de conclusie zou komen dat Jericho niet bestaan heeft of niet verwoest heeft of op een andere manier ten onder is gegaan, dan ondermijnt dat wel degelijk het karakter van de schrift. Het is niet zonder gevolg voor de heilsfeiten. De geschiedenis van de heilsfeiten komt op dezelfde wijze tot ons als de geschiedenis van de ondergang van Jericho. Als wij de verwoesting van Jericho verkeerd interpreteren, wie garandeert ons dat wij de opstanding van Jezus wel goed interpreteren? Het heeft zijn nut dat wij in de 12 artikelen zondagsavonds het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden en daarin de heilsfeiten expliciet benoemen. Maar dit is evenwel geen reden om te onderscheiden tussen feit met een hoofdletter en feit met een kleine letter. Heilsfeit met hoofdletter en de historische feiten in de Bijbel allemaal met kleine letters. Als in het Oude Testament Gods daden worden bezongen, waar gaat het dan over? Dan gaat het over de dingen die God heeft gedaan in het leven van de aartsvaders, in de uittocht, in de woestijn, in de intocht, in de geschiedenis van David, de geschiedenissen van de richteren, in de strijd van Ammon, in de zondvloed, Gods hulp in persoonlijke situaties. Als je die psalmen allemaal op je in laat werken, waarin Gods daden worden bezongen, dan gaat het over concrete historische situaties die tot vervulling zijn gekomen in dat historische werk van de Heer Jezus Christus. Zo historisch als Jezus kruis en opstanding uit de dood zijn, zo waar gebeurd is ook de zondeval. Citaat uit de verklaring van de GB, nogmaals. Je zou daar de val van Jericho aan toe kunnen voegen, de uittocht van Abraham enzovoort. Citaat van Kolbrugge. Zo berooft men zichzelf van een eeuwige, niet ingebeelde, maar op feiten berustende troost daardoor dat men Mozes en de profeten als overblijfsels der oudheid behandelt, terwijl het nochtans Gods levend en eeuwig blijvend woord is. Men moet zich op de leer van Pythagoras en Plato verlaten of Genesis 3 als geschiedenis aannemen. De leer van Christus laat zich niet met mythen overeenbrengen. Heeft de schrift dan niet een literair karakter? Ongetwijfeld. Als er bij de hemelvaart van de Heer Jezus wordt gesproken over een wolk die hem wegnam, dan is het een terechte conclusie dat die wolk niet alleen maar een of ander onbelangrijk historisch detail aangeeft. Die wolk als zodanig heeft een boodschap in zich en die spreekt ons van de heerlijkheid van God waarin de Zoon van God is ingegaan. Lewis die heeft een mooie opmerking als het gaat over de manier waarop er vaak met de literatuur van de schrift wordt omgegaan. Ik zal dat citaat geven. Hij zegt, alle theologie van het liberale type komt ongeveer op dit punt neer. De claim dat het ware gedrag en het doel en het onderwijs van de Heer Jezus heel spoedig misverstaan werd, verkeerd werd weergegeven door zijn volgelingen en hersteld is, recovered, door moderne wetenschappers. En wat mij vooral in stelling brengt tegen deze reconstructies, is dat ik het heb gezien van de andere kant. Ik heb gezien hoe mensen het ontstaan van mijn eigen boeken op deze manier hebben gereconstrueerd. Men ging met de boeken van Lewis op dezelfde manier om als met de schrift het omgegaan. En de schrijver van die boeken herkende zich op geen enkele manier daarin. Hij heeft ook aandacht gevraagd voor de stijl van het Nieuwe Testament. Hij zegt van de tekst van het Nieuwe Testament zijn maar twee mogelijkheden. Of het is een werkelijk verslag, een historisch verslag, een ooggetuigenverslag. Of een onbekende schrijver zonder enige voorganger, zonder enige opvolger. Die heeft heel plotseling en ook onherhaalbaar de moderne techniek van romanschrijving geanticipeerd en beoefend. Dus, er zit een gedachte achter. Hij zegt, de moderne fictie die is realistisch. Die leest als een ooggetuigenverslag. Maar hij zegt, die manier van literatuur die bestaat nog maar 300 jaar. In klassieke verhalen waren zelden zulke details. En dus er zou een hele moderne manier van romanschrijving zijn die we in de Bijbel tegenkomen. Dat is helemaal vreemd aan die tijd. Moet je eens opletten hoeveel details er in de evangelie staan. Jezus sliep op een kussen. Petrus was 200 el in het water toen Jezus na zijn opstanding daar bij de zee van Tiberias zich openbaarde. Ze vingen 153 grote vissen. En Jezus schrijft met zijn vinger in het zand. En details die alleen maar de ooggetuigen kunnen zijn gegeven. Ze komen in de schrift voor omdat de schrijver het heeft gezien. En ze kunnen ook qua stijl niet voortkomen uit het brein van een alwetende verteller. Een bevestiging om die verslagen te vertrouwen. Nou, deze overwegingen die bewijzen niet dat de Bijbel historisch betrouwbaar is, maar ze zijn wel een nadere bevestiging als we eenmaal geloven dat de Bijbel het woord van God is en een historische dimensie heeft, dat die Bijbel ook inderdaad historisch bedoeld is. Het is veel te simplistisch om te zeggen dat de dingen wel waar zijn, maar dat ze niet echt gebeurd zijn. Dat betekent niet dat we overal een antwoord hebben. En er zal ook best wel een verschil blijven, hè? Misschien denkt de ene over de rijke man en de arme Lazarus dat het een historische situatie was. En de ander zegt dat zal een gelijkenis zijn. En zo zal er verschil zijn over Hooglied en over Job en over Prediker. En noemt u het allemaal maar op. Maar de grondvraag is deze. Beginnen wij bij de onbetrouwbaarheid van de historische dimensie van de Bijbel? Of nemen wij ons uitgangspunt in de betrouwbaarheid van de schrift, inclusief de historische dimensie? Is de betrouwbaarheid van de schrift afhankelijk van historisch onderzoek? Of is ons uitgangspunt de gelovige aanvaarding van de woorden die God gesproken heeft door middel van de profeten? Dan kom ik bij de tweede kwestie, de culturele en wetenschappelijke betrouwbaarheid. Die is misschien nog wel dringender dan de historische betrouwbaarheid. En dan gaat het over de slavernij en de positie van de vrouw. Het kan ons ontzetten als we in de schrift niets tegenkomen waaruit kritiek blijkt op het houden van slaven. We lezen in Efeze 6 zelfs dat de slaaf zijn meester gehoorzaam moet zijn. Onesimus, de weggelopen slaaf, die moet weer terug naar zijn eigenaar. En ook Petrus vermaande slaven dat zij tevreden moeten zijn met hun positie. Hè? Bekende woord onderdanig. Baving signaleert het ook. Maar zegt die verhoudingen uit de Bijbel, die kunnen we niet één op één naar onze situatie toepassen. Zo heel de verhouding van man en vrouw, ouders en kinderen, overheid en onderdaan is bij ons gewijzigd. Er is een algemeen kiesrecht, huismanskiesrecht toen. Verplichte verzekering, verhouding van staat en maatschappij. Een paar opmerkingen over die slavernij. Ten aanzien van de slavernij valt op te merken dat we bij de slaven in de schrift toch niet moeten denken aan die Afrikaanse slavenhandel. Het is vreselijk als je die plaatjes ziet dat een gezin op een verhoging staat en dat handelaren langskomen om die mensen te betasten hoe sterk ze wel zijn en hoe gezond ze wel zijn en dat gezin uit elkaar gerukt worden. Als je bedenkt hoe ze verscheept zijn, liggend in lagen in schepen, liggend in hun eigen uitwerpselen en als daar nog eens virussen bij kwamen. Afschuwelijk. In de klassieke wereld was geen groot verschil tussen slaven en vrijen. Slaven waren niet te onderscheiden van anderen door hun spraak of kleding. En in die zin waren ze niet apart in de samenleving. Ze verdienden hetzelfde en waren niet per se arm. Ze konden zichzelf ook loskopen. En slechts weinig waren slaaf voor het leven. Alleen de productiviteit van de slaaf, die was het echte eigendom van de meester. En het mag ons toch ook wel iets zeggen dat de kritiek op die moderne slavernij en het afschaffen van die moderne slavernij is uiteindelijk terug te voeren op de Great Awakening. In de tijd van de Great Awakening bij David Brainerd, er zaten Indianen en Blanken samen aan één avondmaalstafel. En dat zijn het begin geweest van een doorbraak. En William Wilberforce, die stond in die traditie. Hij was bekend met John Newton, de gewezen slavenhandelaar. En die heeft daarbij Wilberforce op aangedrongen dat hij in het Engelse parlement zijn plaats zou innemen. Hij zegt dan, er is hoop en geloof dat God u heeft verwekt voor het goed van zijn kerk en van zijn natie. Wilberforce heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een wet werd aangenomen om de verkondiging van het evangelie in India mogelijk te maken. Maar het meest bekend is zijn strijd tegen de slavernij. In 1787 heeft hij voor het eerst een wet ingediend om afschaffing van de slavernij te bepleiten. In 1807 is er nog een mijlpaal geweest en in 1833 is in het Britse Rijk het afgeschaft. De kritiek vanuit de Great Awakening op de misstanden van de slavernij, die hadden alles te maken met de ontdekking van de schrift. dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Je kunt dus zeggen, de scheppingsleer, de leer van het beeld van God, die boont een instrument tegen de uitbuiting van de ene mens door de ander. Blijkbaar ging het om het verstaan van een hele diepe grondnotie in de schrift, die weerstand bood tegen misstanden. Iets dergelijks zien we ook als het gaat om de verhouding man en vrouw. We treffen in de schrift de lijn aan die teruggaat tot op de schepping dat de man het hoofd is van de vrouw. De schrift wordt ook geschreven over het eschaton, dat er geen huwelijk meer zal zijn, dat er geen man en geen vrouw meer zal zijn. Maar opvallend genoeg betekent dat niet een relativering van de heiligheid van het huwelijk in het hier en het nu. Integendeel, de vrouw wordt in bescherming genomen tegen de willekeur van de man. Scheidbrief in het Oude Testament. En hoe onthutsend moeten die woorden hebben geklonken van Paulus, die hij schreef aan de gemeente van Efes in Efeze 5. Hè? Dat de man zijn vrouw moest liefhebben als zijn eigen lichaam. In die barbaarse cultuur van de wereldstad Efeze. Waar zoveel misstanden voorkwamen die ook bij het overgaan van de drempel van de christelijke gemeente niet achtergebleven waren. Paulus die beschrijft niet hoe het in zijn situatie is, hè, maar hij gaat tegen de bestaande situatie in. Een man moet zijn vrouw lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven tot in de dood. Zo is hij hoofd. Zich vernederen en dienen. En dat is liefde. Dat is niet een emotie, een prettig gevoel waar ik me zo prettig bij voel. Maar liefde is zoekt niet zichzelf, maar geeft zichzelf. En zoekt niet zichzelf, maar zoekt de ander, welke offers het dan ook met zich meebrengt. Dit zijn aanwijzingen dat in de schrift Gods scheppingsorde blijft doorklinken. En binnen deze kaders moeten wij nadenken over het huwelijk, de verhouding man-vrouw, seksualiteit, homoseksualiteit. Je kunt die uitspraken van Paulus niet als cultuurgebonden zien. De instituten zijn ongetwijfeld gekleurd door de cultuur, ook vandaag. Maar het instituut als zodanig van het huwelijk overstijgt de tijden en is van alle tijden. En in dit verband zou ik een andere kwestie willen aansnijden. Is het niet van belang dat wij de schrift blijven lezen vanuit het hart van de boodschap ervan, namelijk dat de schrift Gods heilsopenbaring is? We weten van dat verschil tussen Luther en Calvijn. Luther wat Christum treibet, alles terugbrengen tot op de rechtvaardiging, zeg maar. Calvijn meer dat tota scriptura, waardoor hij ook meer recht kon doen aan de heilsgeschiedenis en de ontwikkeling daarin en de verschillen daartussen. Maar beide waren het er voluit over eens dat de schrift gelezen moet worden met het oog op het heil in Christus. De soteriologie, de verzoening, de vernieuwing. Gaat dat niet terug op Jezus' eigen woord? We hebben gelezen Lucas 24. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En Jezus heeft dat vanuit de schriften van het Oude Testament aangewezen. Onderzoek de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. En Johannes nog een keertje aan het einde van zijn evangelie. Deze dingen heb ik allemaal geschreven in het evangelie, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is. 2 Timotheus 3 vers 15, waar is de schrift voor? Ze maakt ons wijs tot zaligheid. Titus 1 vers 1, ze heeft tot het doel dat we godzalig leven. 1 Petrus 1, ze is het zaad van de wedergeboorte. Jezus was geen wetenschapper. Hij ageerde niet in de eerste plaats tegen maatschappelijke wantoestanden, maar hij verkondigde dat onbewegelijke koninkrijk van God. En dat koninkrijk is niet binnenwerelds. Maar vanmiddag is dat woord transcendent gevallen. Het is van een andere orde dan het hier en het nu. En ook in die zin extra noos. Calvijn zegt het ook expliciet. Hij zegt, we hebben de Bijbel niet gekregen om de burgerlijke regering in te richten, maar om het geestelijk rijk van Christus te leren. We moeten de Bijbel niet in de eerste plaats ter hand nemen om antwoord te krijgen op natuurwetenschappelijke, staatkundige, kerkelijke of ethische vraagstukken. Er is een goed recht van de twee rijkenleer. In de schrift lezen wij wat we nergens anders kunnen lezen. Wie mensen zijn, wat zonde is, wie God is, in zijn heiligheid, in zijn genade, in zijn ontferming. De kern van Gods openbaring is dat hij zichzelf doet kennen. De Bijbel is de spiegel waarin wij God zien. En daarom is het een hemelse leer. En daarom kan Calvijn spreken over een doctrina salutis. De leer der zaligheid. Het richtsnoer ter verheerlijking van God. Artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden dat deze heilige schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want omdat het verboden is het woord van God iets toe te doen of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. En zo kun je ook plaatsen dat Luther zegt, om de schrift echt te verstaan, dan moet je ettelijke malen met de zonde en de dood hebben geknokt en gevochten, of met de duivel gebokst en geworsteld hebben. Pascal heeft erop gewezen dat er twee dwalingen voorkomen in het duiden van de schrift. Het is een dwaling om alles letterlijk te duiden. Het is eveneens een dwaling om alles geestelijk te duiden. Maar tegelijk is hij ervan overtuigd dat de boodschap van de schrift een geestelijke boodschap is. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Het gaat om het ware vasten. Het ware brood uit de hemel. Onze vijanden zijn niet de Egyptenaars, maar de zonde. Het eeuwige koninkrijk van David kent geen aardse gestalte, maar het gaat om een geestelijk koninkrijk. Ook bij Bavin kom je deze noties tegen. Citaat, de schrift is wel waar en zeker, maar in die zin waarin zij zelf dat wil zijn. En niet in die zin welke wij met onze exacte natuur en geschiedkundige wetenschap haar zouden willen opdringen. Voor alle dingen is dus bij elk verhaal en bericht in de schrift te onderzoeken wat de schrijver, wat God door hem ermee bedoelt. En in het algemeen kan nu reeds uitgesproken worden, en het wordt ook in het afgetrokkene door alle toegestemd, dat de schrift geen handboek voor geologie, fysica, astronomie, geografie of historie is. En wie echter uit de schrift ene geschiedenis van Israël, ene biografie van Jezus, ene geschiedenis van Israël of van de oud-christelijke letterkunde wil afleiden, vindt telkens zich teleurgesteld. Wat te denken van alle romans, hè, over bijbelheiligen en zo. Bavink trekt er ook een belangrijke les uit. Hij zegt, daarom zijn de autografa ook verloren. Daarom is de tekst in welke geringe mate dan ook corrupt. Daarom bezit de gemeente, en waarlijk de leek niet alleen, de schrift slechts in een gebrekkige en feilbare vertaling. Dat zijn feiten die niet te loochenen zijn. En ze leren ons dat de schrift een eigen maatstaf heeft, van een eigen uitlegging is en een eigen bestemming heeft. Die bestemming is geen andere dan dat zij ons wijs zou maken tot zaligheid. Mag ik hierbij een toepassing maken? Zou het kunnen zijn dat het besef dat Gods rijk niet binnenwerelds kan worden verstaan, samenhangt met de acceptatie van de schrift? Zolang ons leven wordt gekenmerkt door dat besef van transcendentie, van dat gans andere in God, de zaligheid die niet van menselijke orde is, niet van aardse orde is, niet in aardse termen benoemd kan worden, en dat we zo lang de schrift als schrift kunnen erkennen. Maar hoe meer dat heil binnenwerelds wordt verstaan, hoe meer en meer de schrift problematisch wordt. En de emancipatie van de mens en de geweldige vergezichten die we in de zichtbare schepping hebben opgedaan, hebben de westerse mens in een ongeloofssfeer gedompeld, die ook de christenheid niet onberoerd heeft gelaten. Het atheïsme in de cultuur doodt de taal van de schrift, waarin het niet over de zichtbare schepping gaat, maar over de onzichtbare God. Kun je wel afvragen, maar als je een beetje richting twee rijkenleer gaat, geeft dat niet een vrijblijvendheid voor de christenen om het leven in te richten en zo? Die uitspraak van Baronius kan scheef getrokken worden. De schrift zegt niet hoe de hemel gaat, maar hoe wij naar de hemel gaan. Ik zou willen antwoorden met een opmerking van Bavink. Juist als boek der kennissen Gods, die bevindelijke kennis van God bedoelt Bavink daarmee, heeft de schrift veel te zeggen ook tot de andere wetenschappen. Zij is een licht op het pad en een lamp voor de voet, ook van de wetenschap en de kunst. Zij maakt aanspraak op gezag op alle terrein van het leven. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Zeer veel van wat in de schrift vermeld wordt, is ook voor de andere wetenschappen van principiële betekenis. De schepping en val van de mens, de eenheid van het menselijk geslacht, de zondvloed, het ontstaan van de volken en talen zijn feiten ook voor de andere wetenschappen van het hoogste belang. En dan noem Bavink het er niet bij, maar ik zou zeggen, de Bijbel geeft ons ook de grondpatronen van het huwelijk. En geeft ons ook de ordeningen van God, hè, voor het gezin en voor de kerk en voor de samenleving en voor de hele ethiek. Dat over de tweede gedachte. Derde, het metaforisch karakter van het woord. Misschien is dat wel de moeilijkste kwestie. Ik denk dat er de laatste jaren nog weer meer aandacht voor gekomen is, voor het metaforisch of het mogelijk metaforische karakter van de schrift. We kennen wel die uitspraak van Calvijn dat het berouw van God als een oneigenlijk spreken, een mensvormig spreken van God moet worden opgevat. Er zijn er heel wat momenten waarop Calvijn zo kan spreken. Het viel me vorige week in een ander verband nog op. Als er in Matteüs 19 staat dat wie zijn vader en moeder verlaten zal hebben om het koninkrijk van God, dat hij 100-voudig zal ontvangen. Huizen, akkers, broeders, zusters, vrouw, kinderen in dit leven. En dan merk je dat in de uitleg, Calvijn, dat uitlegt als de troost van Gods genade in het hart. En dus dan vraag je, vat hij dat dan niet letterlijk op? Zag hij dat als een metafoor, hè, voor geestelijke en voor hemelse zegen van troost van God in het hart? Bavink signaleert ook dat probleem. Hij zegt, de oudtestamentische profeten schilderen de toekomst in verven en kleuren aan hun eigen omgeving ontleend en stellen ons daardoor telkens voor de vraag of het door hen geschrevene realistisch of symbolisch is bedoeld. Zelfs in de historische berichten is er soms onderscheid tussen het feit dat heeft plaatsgehad en de vorm waarin het wordt voorgesteld. En dat geldt niet alleen van die oudtestamentische profetie, maar toch ook van de nieuwtestamentische profetie. In 2 Petrus lezen we over de hemelen die met gedruis voorbij zullen gaan en de elementen die branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. In de recente verklaring van Houwelingen worden deze noties letterlijk genomen. In levendige beelden beschrijft hij de kosmische gebeurtenissen. Knetterende vlammen zullen hoog oplaaien dat het hemeldak opkrult. Het sterrenstelsel wordt ontwricht. En met de verwijzing naar Matteüs 24 maakt hij duidelijk dat het licht van de zon uitvalt, de sterren uit hun banen raken en naar beneden dwarrelen als herfstbladeren van een boom. En onlangs sprak ik een echt gereformeerde collega, die zei, nou, ik denk dat je dit toch meer moet zien als beeldspraak. Misschien gaat het wel om een sterrenregen of een komeet, hè, die wij benoemen als een sterrenregen. Gisteren noemde ik de naam van Loonstra, en die bepleit heel sterk dat metaforisch karakter van de schrift. Hij zegt, hoeveel metaforen vind je niet in de Bijbel? Het bundelke der levenden. En God heeft vleugels, hij heeft ogen, en God wordt gezien als een herder. En als Paulus zegt, een dorsende os zult gij niet mijlbanden, met de bedoeling hè, dat de dienaren van het evangelie ook leven, dan beroept hij zich op die dorsende os. Nou, dat is dus ook een metafoor, zegt Loonstra. Het gaat hem om het menselijk, dat we in menselijke termen over Gods werkelijkheid spreken. En die menselijke termen zijn ook nog eens oosterse termen waarin wij spreken. We moeten een vertaalslag maken van de oosterse metafoor naar de westerse werkelijkheid. En dan komt nog eens een keertje bij dat God groter is dan onze woorden. Opstanding en hemelvaart van Christus kunnen niet zeggen wat de werkelijkheid ervan inhoudt. Hij verwijst naar de moderne natuurkunde, bevatten licht op als deeltjes en als golven. Beide zijn metaforen waarmee je kunt werken. En hij bedoelt, als we dat onderkennen, dan hoeft de vervreemding van de schrift niet zo groot te zijn. Nou, het is denk ik waar dat we in de schrift met zo'n Oosters boek hebben te maken. En er is de principiële mogelijkheid dat we bepaalde teksten altijd verkeerd, te westers hebben verstaan. En de oneindige God openbaart zich in eindige geschiedenissen en menselijke woorden. Daarin zit een geweldige accommodatie van God. Maar kun je om die reden het spreken in de schrift duiden als een metafoor? Of de schrift als zodanig een metaforisch karakter geven? Is die dorsende os, is dat bedoeld als een metafoor? Of is dat daar gewoon letterlijk bedoeld? En maakt Paulus een toepassing? En zouden wij in onze situatie misschien nog wel een andere toepassing kunnen maken? Bijvoorbeeld naar de bio-industrie of zo? En als er in het Nieuwtestamentische spreken over de hemelvaart een wereldbeeld wordt gebruikt, hè, wat daar schuil gaat over boven en beneden, is dat dan per se een metafoor? Natuurlijk begrijpen wij dat de hemel iets anders is dan simpel 1000 kilometer de ruimte in. Maar als God nou zelf dat woordje hoog heeft gebruikt, kunnen wij dat dan zomaar uitplukken en als een metafoor zien? Want op hoeveel plaatsen wordt datzelfde woordje hoog niet gebruikt in de Bijbel? De zeggingskracht van dat woordje hoog, hangt samen met boven en beneden, dat is niet een detail in de Bijbel, maar dat hoort tot de grondstructuren van de Bijbel. Je komt dat voortdurend tegen. God is hoog verheven. En wie hem nederig valt, voelt, die zal van hem zijn wegen leren. God achtte dat begrip hoog blijkbaar geschikt om in onze taal met ons te communiceren. De schepper is van een andere orde dan het schepsel. En dat is een grondovertuiging die wij nooit te veel kunnen benadrukken. Maar Gods transcendentie is niet van zo'n orde dat wij niets over God kunnen zeggen. Wij zijn naar het beeld van God geschapen. Wij horen tot Gods werkelijkheid, tot Gods schepping. Onze taal behoort ook tot Gods schepping. Daarom mogen wij ervan uitgaan dat de taal en de woorden die God heeft uitgekozen om iets over zichzelf te zeggen, dat dat ook betrouwbare woorden zijn. God openbaart zich. En als God openbaart, dan moeten we niet zeggen dat hij zich niet openbaart. En dat we niet weten wat hij dan van zichzelf openbaart. Ik kom tot een reflectie op een en ander van vanavond en ook wel een beetje op gisteravond. Er wordt op tal van manieren aan het gezag van de schrift geknabbeld. De emancipatie van de gereformeerde theologie blijkt niet alleen in een onbijbelse leer, maar ook in een onbijbelse levensstijl. Je kunt wel eens bang zijn dat met één generatie de hele schrift ter discussie staat. Wij hebben moed nodig en vastberadenheid om onverkort op te komen voor het klassiek-katholieke theologiseren en het gezag van het woord van God. We zijn er niet bij gebaat om alleen maar vraagtekens te plaatsen en ons aan nieuwe theologische avonturen te wagen. We hebben meer dan ooit het besef nodig dat de werkelijke aanvaarding van de schrift een geestelijke, bevindelijke zaak is. We zijn er niet met de aanvaarding van een bepaalde schrifttheorie zo die al te ontwerpen zou zijn. Alleen door de Heilige Geest blijven wij in dat rechte spoor. En die geestelijke verbondenheid, met een hoofdletter geschreven, door het woord van God, die maakt ons vrij tegenover de kritiek van wetenschap, de dwang van de cultuur, de verleidingen van de theologie en de dwaasheid van ons eigen verstand. En een beetje spelend met de woorden van Groen, mogen we zeggen, onverkort dat woord van God belijden en anderzijds onbekrompen nadenken over het geheimenis van de schrift. Wij hoeven de Bijbel echt niet te beschermen. Spurgeon die zei, had een mooi beeld, hij zegt, een leeuw hoef je echt niet te verdedigen. En zo hoeven wij de Bijbel ook niet te verdedigen. Die zal zichzelf bewijzen. De schrift is een geestelijk boek waarin God zichzelf openbaart. Als wij nooit overtuigd worden door de werkelijkheid van Gods majesteit en niet verbroken worden door de liefde in het hart van God, in de weg van het woord, hebben we geen letter van de Bijbel verstaan. Andersom geeft die geestelijke dimensie van het woord ons een hartelijke verbondenheid met de meest eenvoudige gemeenteleden die God mogen dienen en vrezen. Alle interesse voor exegese, archeologie, historie en bijbelse theologie moeten in dit perspectief staan om niet ijdel te zijn. En vanuit deze dimensie komen alle exegetische vragen en hermeneutische problemen in het juiste licht te staan. De schrift biedt ons kaders voor het leven op aarde, geen blauwdrukken. Zonder deze dimensie worden de problemen in de schrift verzelfstandigd en verdwalen wij erin. Als wij de schrift pas zouden aanvaarden als we geen vragen meer hebben, komen we nooit tot aanvaarding van het woord van God. Begrijpt u hoe het brood werkt? Moet je eerst weten hoe het brood allemaal precies in elkaar zit voordat je brood eet? En wij krijgen onze vingers nooit achter het geheimenis van de schrift. En is het niet onze gemeenschappelijke ervaring, hè? Hoe meer wij die Bijbel onderzoeken, hoe meer we eruit mogen preken, hoe meer we ons gaan verwonderen over dat wonder wat wij Bijbel noemen. Het is vervuld in Christus. En tegelijkertijd, we luisteren nu over Noach. Hè? Die geschiedenis van Noach heeft ook betekenis voor ons vandaag. En die werpt licht over de cultuur vandaag. En die geschiedenis die zegt ons ook nog weer iets over de eindtijd. Hè? En hoe God door de gerichten heen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En dat het allemaal in één zo'n geschiedenis, in één zo'n persoonlijkheid is opgesloten en tot ons komt. En dat God ook in hele concrete situaties vanuit dat woord van duizenden jaren oud ons leiding geeft.
dan moet je zeggen, wat een wonderlijk en wat een geheimenisvol boek is dat. Het is niet een historisch boek in bekrompen zin, maar het is de levende God die spreekt vandaag dat levende woord tot ons, ook door Genesis 12 bijvoorbeeld. En dat is niet zomaar een onherhaalbare geschiedenis alleen, maar dat woord dat blijft levend en dat woord dat blijft sprekend. Pascal heeft gezegd, het woord blijft een mysterie, dat maakt ons aan de ene kant nederig en tegelijk begeerig om hem te zien zoals ze is. En hoort er ook niet dit bij, 1 Korinthe 2. Wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Maarten Luther. Het zijn vragen en blijven vragen. Ik kan ze niet oplossen. Het doet er ook niet zoveel toe. Al zijn er mensen die zulke vragen spits en scherpzinnig weten te stellen en daarvan op precieze wijze rekenschap eisen. Maar wanneer wij het juiste inzicht in de schrift hebben en als rechte geloofswaarheid beleiden dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor ons gestorven is en geleden heeft, dan is het helemaal niet belangrijk of we op al die vragen die zoal gesteld worden een antwoord kunnen geven. In zaken van het geloof die het wezen en de wil van God en onze zaligheid betreffen, moeten wij onze ogen, oren en al onze zinnen sluiten, alleen luisteren en ijverig daarop letten wat en hoe de schrift daarvan spreekt, ons eenvoudig in Gods woord wikkelen en ons daarna richten en er niet met ons eigen inzicht op afgaan om het daaraan te meten. En dan moet je in dat opzicht een titel en letter van de Bijbel groter achten dan de hele wereld en daarvoor sidderen als voor God zelf. Ik zou nog een citaat kunnen geven van Kolbrugge, maar laat ik naar een citaat van Hudson Taylor gaan. 40 jaar geleden geloofde ik in de letterlijke inspiratie van de schrift. Ik heb haar gedurende 40 jaren op de proef gesteld en mijn geloof is nu sterker dan het toen was. Ik heb de beloften beproefd. Ik ben geworden door dat te doen. En ik heb ze waar en betrouwbaar bevonden. Je moet ook denken aan een woord van Jonathan Edwards. Die zegt, die Bijbel is het woord van God. En is niet een wonder dat je sommige dingen niet begrijpt. Maar het is een wonder dat je begrijpt wat God tot je zegt. God is groter dan zijn woord. Hij is niet anders dan zijn woord. God is niet anders dan zijn woord, dat geeft ons die laatste zekerheid. En het eerste maakt ons nederig. Augustinus zei het in zijn boek over de drie eenheid. Wanneer het over God gaat, is de gedachte meer waar dan de uitspraak en de realiteit meer waar dan de gedachte. Als we geen antenne hebben voor het mysterie, dan wordt het een platte redeneerformule. Betekent, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Zo'n oosters metalen plaatje. En toch niet onzeker. En toch niet onhelder. Maar wat is de vergelijking met God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht? Als Paulus in Romeinen 11 komt en nadat hij zoveel machtige verborgenheden van het evangelie uiteen heeft gezet, dan zegt hij, nou weet ik precies hoe het zit. Maar dan zegt hij in Romeinen 11, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Psalm 73, vers 12 en 13. Zal dan gedurig bij u zijn. En het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog. 73, 12 en 13. zullen we danken en bidden. Lieve Heere, grote Koning, wij danken u van ganser harte dat u zich hebt uitgesproken in uw Zoon, dat in hem de schriften tot vervulling zijn gekomen en dat wij uzelf in het aangezicht van Jezus Christus in dat schriftelijke getuigenis van uzelf en aangaande uzelf mogen vinden. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal onze ziel dat ook getrouw bewaren. En dan beseffen wij dat u 1000 keer groter bent dan de Bijbel. Maar dat u niet anders bent dan de Bijbel. En dat wij allerlei vragen kunnen hebben. En al die specifieke vragen beantwoordt u niet. Maar u bent wel het antwoord op de vragen van ons hart. Waar we meer dan genoeg aan hebben. Waarin we eeuwig mogen rusten. En als dat in dit leven al zo is. Hoe wordt dan het heimwee naar u geboren? Om altijd bij u te zijn. U niet te zien door een spiegel. In zo'n oosterse spiegel. Die een gebrekkige weergave is. Maar u te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we u mogen zien zoals u bent. En dat we ons eeuwig aan u mogen laven. En van u nooit genoeg zullen krijgen. Dat u niet woont alleen in ons hart, maar dat gij de ganse nieuwe hemel en aarde doorwoont. En dat gij zult zijn, alles, in allen. Dat alles van uw heerlijkheid spreekt en jubelt en juicht. Dat we in die eeuwige verheerlijking van uw naam mee mogen doen. Laat dat eeuwigheidsleven vandaag ons leven zijn. En een beginsel van die eeuwige vreugde ons doen verlangen. Als vreemdelingen hier beneden naar dat vaderland daarboven. Vergeef het onze, zegen uw eigen woord. Laat het onze harten gevangen nemen, persoonlijk, in alle omstandigheden, in ons theologiseren en prediken. En ook als we elkaar nog mogen ontmoeten, mogen we ook daarin met al de heiligen verstaan, de lengte en de hoogte en de breedte, en bekennen de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat. Om Jezus wil, het vlees geworden woord. Amen. Goede nacht.